het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Bem-vindo a Moçambique, uma mistura única de espírito do sudeste africano, entre postos comerciais árabes e história de influência portuguesa. Um país caracterizado por uma transição gradual entre as dunas nas proximidades de Maputo e o ambiente tropical do Lago Malawi, ao norte. É um cruzamento de espécies, tanto em terra como nas águas do Oceano Índico. Em Moçambique, a Guerra Fria foi tão quente como o piripiri que temos de agradecer ao país, mas os últimos anos trouxeram mais estabilidade. Junte-se a nós neste episódio do grande podcast e aventure-se pela beleza da Gorongosa, pelas águas turquesas do Bazaruto, pela agitada capital Maputo e a gastronomia moçambicana. Desfrutem!
We zijn in het zonovergoten Mozambique, waar Afrikaanse, Arabische en Portugese paden elkaar kruisen. Ook onder water is Mozambique één grote speeddate sessie. Het zeeleven komt hier bij elkaar om zich te goed te doen aan klein en groot snoepgoed. We zijn Mozambique gaan kennen als een land dat verscheurd is en daarna weer gelijmd. De Koude Oorlog werd hier net zo heet als de piripiri die we aan ze te danken hebben. Maar sinds de stabiliteit is teruggekeerd, hebben ze de weg naar boven gevonden. Die weg is niet zo snel als ze hadden gehoopt, maar met Valsplat kom je ook een eind.
Ik hoef jullie denk ik niet te vragen of jullie ooit in Mozambique zijn geweest, of wel?
Nee, je mag het mij wel vragen.
Max, ben je ooit geweest?
Ja.
Echt?
Iets van 3,5 week of zo.
Ja. Wat? Wist je het niet?
Ja, ik wist wel dat je in Oost-Afrika gereisd. Ja, dan kom je toch al snel in Mozambique.
Best een groot land, hè?
Ja, ja,
het hoeft okay. Niet, maar ja, ik heb wel gedaan.
Oh, dat wist ik helemaal niet, man.
Ja, ik ging van Oost-Afrika naar Zuid-Afrika.
Ik moet op mijn woorden letten vandaag.
Ja.
Moet je altijd, toch?
Ja, er zit ook weer niet zoveel liefde voor het land Mozambique. Dus je trapt niemand op zijn tenen, zeg maar.
Oké. Okay.
Maar ik vond het heel vet.
Maar toch wel.
Ja, het is tropischer dan Zuid-Afrika. Het is Portugeser dan Tanzania. Het is ook Arabischer dan de binnenlanden, zeg maar Malawi en zo. Dus het is echt een mooi kruispunt. Ja, we schreven het al, maar het is wel echt zo.
Oké. Okay. Leon, niet geweest?
Nee. Nee, ik ben sowieso die Afrika, het meest zuidelijke in Afrika, wat ik ooit ben geweest, is Kenia. Ja, dan houdt het snel op.
Zou je willen naar dit hoofdstukje?
Oeh. Ja. Als je geschiedenis en economie hebt.
Oh ja.
Dan, ja, en keuken, dat zijn er niet.
Zijn er twijfels. Op drie fronten.
Er zijn er twijfels op drie fronten, inderdaad.
Ja, ja. Oké. Okay.
Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd.
Ja, ik heb dus demografie, natuur en kunst. En dan zijn er echt nergens twijfels over.
Precies, ja, ja, inderdaad. Ja.
Dan is het heel tof.
Ja, heel tof. Okay, natuurlijk.
Daar ben ik dan toch weer blij mee.
Ja.
Dan ben ik blij dat ik er al geweest ben, al warme gevoelens had en dan ook politiek moest doen. Maar ja, goed, we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Het is, ja, ik beloof je, het is een heel mooi land. Het is ook wel groot en ja, ook best wel belangrijk daar in die regio. Dus met recht een goede reden om het daarover te gaan hebben. We mogen al denken.
Ja, zeker. Ga maar. Steek van wal.
Oké, okay. Ik steek van wal. Nou, Mozambique ligt in Zuidoost-Afrika. Buurlanden zijn van noord naar zuid. Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Eswatini en dan weer een stukje Zuid-Afrika. En ze grenzen natuurlijk ook aan de Indische Oceaan.
En ze kunnen zwaaien naar Madagaskar.
Ja, moet je wel hoog gaan staan.
Ja.
Dat is best wel een eindje.
Heel hard zwaaien.
Ja. 19 keer Nederland zijn ze ongeveer qua oppervlakte. Ze zijn daarmee net zo groot als de westelijke tegenhanger, Namibië. En het scheelt uiteindelijk ook niet veel met Turkije. Dus om je een beetje een idee te geven.
Ze hebben wel iets minder gangbare vorm dan Namibië.
Ja.
Namibië is best wel makkelijk om te tekenen, maar Mozambique niet.
Nee. Ik ben blij dat Namibië nog zo'n kleine panhandle heeft inderdaad. Ja. Zo'n klein dun stukje. 34 miljoen inwoners ongeveer in Mozambique. Hoofdstad is Maputo. Maar men zegt ook wel Maputo. Want ja, Portugees.
Besutu?
Ja, nee, vooral ook Portugees. Ah, okay. Dat is Sao Paulo en zo. Weet
ja.
En je had het al even over die gekke vorm.
Ja.
Ik vond het een beetje een soort wiggelroede. Zo'n ding waarmee je water zoekt.
Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Een wat?
Een wiggelroede.
Ik heb hier nog nooit van gehoord. Dat is een tak die je dan in je handen doet.
Zo'n soort Griekse ei.
Ja, dus heb je twee handen, heb je dan eens een tak vast en dan komt er eens een stukje nog naar voren. Dus dat is zo'n driepunt van een tak.
Ja, die gaat dan trillen als je bedoelt, vlak bij water
bent. Ik kende de naam niet, oké. Okay.
Nee?
Vet. Nu al wat geleerd hier.
Ja, nu al. Ja. Waar wonen dan die mensen? In het zuiden, ondanks het milde klimaat en het feit dat Maputo daar ligt, is dat niet het gebied met de grootste bevolkingsdichtheid. Dat is meer het noordoosten, met zeg maar de rechterkant van die Griekse ei, zeg maar. En andere steden die we dan moeten noemen zijn van zuid naar noord Inhambane, Beira, Kiliman en Nampula. Best wel grote steden allemaal. Ze betalen daar met een metikal. Ze zijn overwegend christelijk. Dus christendom is groot, meer dan de helft. Maar 1 op de 5 mensen hangt ook de islam aan. Die mensen wonen vooral in het noordoosten. Tegen de grens met Tanzania ook. Ze spreken de Portugees en nog een stuk of 40 andere talen, dus lokalere talen. Makua is daarvan de grootste lokale taal. De achternamen zijn Langa, Kossa, Tembe, Sitwe en Manjate. En ja, de vlag.
Ja.
Dat is me nogal een vlag.
We moeten het hebben over de vlag.
Je hebt een x-aantal horizontale banen. Groen is de eerste, dan een dunne strook wit, dan zwart, dan weer een dunne strook wit en dan geel. Links staat een grote rode driehoek met daarin het wapen. Letterlijk. Ja. Want het bestaat uit een boek, staat voor vorming en onderwijs. Een schoffel, staat voor landbouw. En een Kalashnikov. Want ja, nationale verdediging en waakzaamheid. En dit is de enige nationale vlag waar een modern wapen op staat.
Ja, je hebt wel vlaggen met van die musketten en zo erop. En
zwaarden en kanonnen en zo. Maar dit is echt wel van een andere orde. Ja. Hmm. Dus ik denk iets van een op theorie gestoelde revolutie door boeren. Of zoiets. Hè?
Is iets met een boek, met die wapens. Maar er staat ook nog een geel kruis in. Hè? Dus het is echt, het gaat echt hard. Het is een beetje alsof je zo'n, in vroeger van die tekenstrips, als je dan iemand op zijn neus sloeg, dan kreeg je zo van die sterretjes te zien, toch? Daar doet mij dit wapen aan denken. Zo van, paf, hier heb je, zeg maar. En onderwijs, en wapens, en schoffel.
Wat zou kunnen verwerken in de Slowaaks hebben we geleerd, Andy Warhol.
Ja.
Bij me. Wat vinden jullie van deze vlag?
Ja, heel vet.
Ja?
Ja. Ja, het gaat wel ver, hoor. Ja, het gaat wel ver, maar ik vind het niet, het wordt niet, zeg maar, potsierlijk of zo.
Het is niet, we gaan jullie allemaal kapot maken.
Nee, maar het is ook nog wel
het straalt geen gevaar, mooie, bedoel je.
Nee, maar ook gewoon goede kleurencombinatie. Het is niet het is niet alsof je maar wat doet.
Nee.
Het is wel gewoon een mooi geheel, er is over nagedacht. Ja, ik ben wel blij van deze vlag.
Ja, qua kleurencombinatie is het ook, ja, is het wel een unieke vlag ook. Vrij. Los van het wapen,
ja. Dat had niet hoeven.
Nee.
Goed, als we gaan kijken naar de bevolking van Mozambique, dan heb je de makkelijke en de moeilijke versie. De makkelijke versie is dat iedereen Bantu is en een Bantu-taal spreekt. De moeilijke versie is dat er heel veel verschillende Bantu-volkeren zijn die in Mozambique wonen, elk met een eigen taal. En er is geen dominante groep die de meerderheid vormt. In het noorden wonen veel Makua, in het midden veel Shona en in het zuiden veel Tsonga. Al die groepen die vind je ook in de buurlanden. Dus de Makua vind je ook in Tanzania, de Shona in Zimbabwe, de Tsonga in Zuid-Afrika. En dan sla ik nog een heleboel andere groepen over. Spoiler alert, ik ga iets verklappen over het geschiedenishoofdstukje. Mozambique was een Portugese kolonie.
Oh nee.
Hebben we dat ook vast gezegd.
Volgens mij is dat al 6 keer teruggekomen, toch? Dat de Portugezen iets in de notebook
hebben gehad. Het was echt zo, inderdaad. Er woont nog een hele kleine minderheid van Portugese afkomst in Mozambique. Vroeger waren dat er veel meer, maar die zijn na de onafhankelijkheid bijna allemaal teruggegaan. Portugees is wel nog steeds de enige officiële taal. Maar voor vrijwel niemand is dat de eerste taal. De helft van de bevolking spreekt het überhaupt niet. En het Portugees dat ze in Mozambique spreken, dat heeft een paar interessante afwijkingen van het Portugees in Portugal. Mijn favoriet is die voor het woord ontbijt. In Portugal noem je ontbijt café da manhã. En in Mozambique zeggen ze matabicho, letterlijk vertaald dood het dier. Met andere woorden, flikker op met je koffietje in de ochtend. Ik wil gewoon een dier slachten en vlees eten.
Wauw.
Ja. Andere veelgehoorde uitspraak in Mozambique is Maningue Nice.
Het betekent very nice. Heel goed dus. Maningue komt niet voor in een Portugees woordenboek. En nice is Engels. Maar ja, het is wel een populair stopwoordje in Mozambique.
Kruispunt van beschavingen.
Ja, je hoort het blijkbaar overal. Portugezen die brachten ook het christendom naar het land. Ongeveer 60% is christelijk. Dus dat is aardig gelukt. Die christenen wonen dus vooral in het midden en zuiden van het land. Max je zei al, in het uiterste noorden heb je een aanzienlijke moslimminderheid. De helft van de christenen is Rooms-Katholiek. Een kwart is protestants. En een kwart is lid van de Zionistische kerk. Toen ik dat las, dacht ik, huh?
Ja.
ja, wat blijkt, de Zionistische kerk dankt zijn naam aan de stad Zion, Illinois. Dus in de Verenigde Staten, waar het is ontstaan. Die stad is weliswaar vernoemd naar de berg Zion in Israël. Ja. Maar heeft verder niks met de ideologie van het Zionisme te maken. En vanuit de Verenigde Staten heeft deze kerk zich verspreid naar Zuid-Afrika en dus ook naar Mozambique.
Dit is me toch een partijtje kronkel.
En hij wordt nog kronkeliger, want je hebt in het christendom ook een stroming die bekend staat als het christenzionisme. En aanhangers van het christenzionisme die omarmen wel het idee dat Joden moeten terugkeren naar het Heilige Land. Maar die hebben dus niks te maken met de Zionistische kerk. Dus dat zijn twee hele verschillende dingen.
Oké. Okay. Ja. Zijn dat gewoon CDA's die gewoon fans zijn van Israël of zo, zoiets?
Ja, dat zijn jouw woorden, maar... Mozambique is wel echt een arm land. Dat zie je ook terug in de demografie. Demografische transitie is nog nauwelijks begonnen. Bijna de helft van de bevolking is onder de 15. Dus een heel hoog geboortecijfer, heel hoog sterftecijfer. In absolute cijfers is het na Zuid-Afrika ook het land met de meeste HIV-geïnfecteerden ter wereld. Dus niet procentueel, maar wel absoluut. Want ruim 2 miljoen mensen zijn drager van het virus.
Ja.
Dus dat is een hoog infectiecijfer.
Zo.
Sowieso die hoek van de wereld, hè?
Ja.
Eswatini
ja,
ook.
Eswatini
ja.
ook.
Ja, klopt. Ja. Ja. Nou goed, dan gaan we nu even terug de geschiedenis in. Want Hugo, jij zei het al. De meeste mensen, eigenlijk vrijwel allemaal van de mensen die daar komen, zijn Bantu. En die zijn natuurlijk vanuit de Bantu-migraties die kant opgekomen. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Volgens mij voor het laatste keer in... Kijk even naar jullie.
Cameroen?
Ja. Namibië heeft het ook over gehad. Nou goed, in ieder geval, lang verhaal kort. Veel mensen lang geleden gingen richting het zuiden van Afrika vanuit verschillende hoeken. En die zijn dus ook hier terechtgekomen. Maar volgens teksten van Al-Masudi, een geograaf uit Bagdad. Hey, vriend van de show. Ook wel bekend als de Arabische Herodotus. Geweldig. Leefden er in 947 al moslims zij aan zij met Afrikanen. Dus dat is echt lang geleden.
Ja, want dit is rond de Afrikaanse kust ook wel het zuidelijkste waar je nog moslim overheersing hebt.
Precies.
Maar. In ieder geval het noordoosten van Mozambique. Zuidelijker dan dat kom je niet.
Nee, precies. En we hebben natuurlijk het begon allemaal op de Afrikaanse kust in Somalië, waar we het laatst ook even hebben gehad. En dan gaat zo'n rechte lijn naar beneden. En dit is ongeveer het einde waar we dan aan die kant van Afrika blijven hangen. De moslims brachten toen natuurlijk geld, schrift, kunst, maar ook de naam van het land. Want een van de rijke handelaren, die heette Moussa bin Biek. Moussa bin Biek. Ja, Mozambique zit dan best dichtbij. Hij was de sultan van het eiland Mozambique. En dat eiland ligt dus vlak voor de kust van Mozambique, zeg maar een beetje richting Madagaskar. Dat heette eerst zo, dat is later de naamgever van het land geworden. Toen kwam er een oude bekende langs, Vasco da Gama, kwam die weer. Hij moest een route naar India vinden en zijn tocht bracht hem langs de kust van Mozambique. Bij dat eiland, waar we het dus net over hadden. Hij zag dat hier moslims aan de macht waren en deed zich dan ook niet voor als christen. Maar hij bedekte een beetje wat hij was, omdat hij ook wel zag van... volgens mij zitten ze hier niet per se te wachten op een ander geloof. Maar toen hij geen giften had of iets aan lokale leiders om aan te bieden en zijn crew van zijn schip ook niet altijd even netjes het land behandelde, toen viel voor hem vrij snel het doek. En als ik de bronnen moet geloven, werd hij echt met pek en veren en brandende hooivork het eiland afgejaagd. Maar rancuneus als hij was, was hij toen hij net op goede afstand was van het eiland, vuurde hij nog even wat kanonskogels de stad in. Zo van fuck you. Uiteindelijk zijn wij toch de beste.
Vriendelijk van Vasco.
Ja. Vasco, echt een mooi vent inderdaad. Maar vanaf die tijd zie je wel steeds dat het met de moslimleiders en de sultanaatjes een beetje afbrokkelde. Want in tegenstelling tot veel andere landen die we hebben behandeld, vonden de Portugezen Mozambique wel interessant. En was het niet alleen maar, we varen er langs en we ontdekken het voor de westerse wereld en we gaan weer door.
Ja, er moeten wel heel veel bijzonders te halen geweest zijn.
Ja, maar de bronnen zijn erover verdeeld, maar waarschijnlijk heeft het te maken met zeg maar, hoe goed die Arabieren die kust daar al hadden ingericht, zeg maar, met schrift en kunst en weet ik het allemaal meer. Dat ze ook dachten van, als dat allemaal hier leeft, dan is er ongetwijfeld ook wat te vinden aan grond. grondstoffen. En ook veel goud en veel ivoor en zo was daar te vinden. Portugezen kregen in het begin van de 16e eeuw controle over het eiland, Mozambique. En tegen 1530 waren ze ook al behoorlijk de binnenlanden in getrokken. En wat zij deden is ze eigenden vervolgens stukken land toe voor het innen van geld van de boeren bijvoorbeeld, maar ook voor het cultiveren van wat er op dat land te vinden was. En in de handel van ivoor en mensen. En die gebieden die noemen ze Prazos, P-R-A-Z-O-S. Maar in de loop der jaren werd dat best wel verwaarloosd en waren ze niet langer allemaal in handen van de Portugezen, maar vaak ook van bijvoorbeeld Afrikaans-Portugezen, dus van gemengde afkomst en Afrikaans-Indiaanse mensen, omdat ook heel veel mensen vanuit India weer terug werden verhandeld langs Mozambique.
Ja, dit is een mooi contrast hè, met die westkust.
Ja,
want die moslimoverheersing daar, die gaat tot aan, nou wat zal het zijn, bij Senegal of zo inderdaad, zoiets Guinea. Moet je nagaan hoe ver je door gaat naar het zuiden. Gewoon puur omdat dat de meest logische kust is waar die Arabieren en die ook Indiërs in dit geval konden komen.
Ja,
dus het was echt al vroeg super divers.
Zeker, ja, dat absoluut.
Ja, en andersom ook, hè. Dat was natuurlijk ook de moeilijkste kust voor bijvoorbeeld de Portugezen om bij te kunnen.
Ja.
Dus die Portugezen die probeerden natuurlijk dat die uitbreiding van de islam vanuit het zuiden te stoppen door daar kolonies te stichten. En dat lukte aan de westkust natuurlijk ook beter dan aan de oostkust.
Ja, ja. Om precies dezelfde reden.
Ja, ja. Ja, precies. Nou, terug naar die Prazos en waarom dat ook lastig was voor die Portugezen. Want hoe meer dat ook in handen kwam van de Afrikaanse, gewoon de mensen die er woonden daadwerkelijk, met de Afrikaners, werden ook hele legers opgericht om die Prazos te beschermen. En die legers bestonden vaak uit mensen die ze dus vanuit kinds af aan hadden gestolen vanuit andere stammen en hebben opgevoed als soldaat. Dus eigenlijk een soort soldaatslaaf, als het ware.
Ja.
En die legers staan bekend als de Chikunda. En die Chikunda waren ook echt wel machtig. En tegen het midden van de 18e eeuw waren de meeste Prazos dan ook in handen van de Afrikaanse bevolking. En begonnen ze ook lokale gewoontes toe te passen op dat land. Dus de opvolgers van veel Prazos werden vrouwen. Want veel lokale stammen in Mozambique die hadden een matrilineaire erfenis.
Oh,
dus vrouwenopvolging. Okay. En die vrouwen, daar vond ik een naam voor, echt fantastisch. Die vrouwen die kennen we nu als de Zambezi Donas. Dat zijn we de Donas, als in de vrouwen van Zambezi. Ja, heel leuk.
Hmm.
En die Chikunda, dus die slavenlegers, die waren er dus nog steeds. En die werden ook steeds sterker. En ze werden zelfs zo sterk dat ze eind 19e eeuw heel kortstondig een eigen staat hadden opgericht, waarmee ze zich konden keren tegen de Portugese overheersing. En dat was voor Portugal eigenlijk ook wel een beetje misschien de druppel, of in ieder geval een van de aanleidingen om te denken, oké, weet je wat, we hebben dit allemaal niet meer echt in de hand. Het lukt ons niet meer zo goed. En aan het begin van de 20e eeuw hebben ze het bestuur van een groot deel van Mozambique afgegeven aan verschillende bedrijven. Aan een aantal bedrijven die heel rijk en veelzeggendwijdig gingen. Bijvoorbeeld de rails maken richting de binnenlanden. En die probeerden dat op een andere manier, zeg maar, uit te baten. Een beetje VOC, maar dan 300 jaar later.
Ja.
En dus ook inderdaad met wat minder oog voor de mensen zelf. Of nog minder. En vooral geld verdienen.
Ja, maar wacht even. Als je dus kijkt naar bijvoorbeeld het Indische subcontinent. Dan heb je, dat werd eerst door de Britten werd het in de handen genomen door de British East India Company.
Ja.
Toen ging de staat het inlijven.
Ja.
En hier is het dus precies andersom.
Ja, ja, dus ja, maar eerst had je die Prazos natuurlijk al wel. Hè? Dus het waren al stukken land en die waren dan al dan niet van de Portugezen. Maar die moesten wel door de landeigenaar, tussen aanhalingstekens, daar uitgebuit worden. En die landeigenaren die werden op een gegeven moment steeds lokaler. Zeg maar. Dat was het ook.
Ja.
Dus de Portugezen zijn eigenlijk, ze hebben Mozambique gewoon best wel een beetje, ze hadden natuurlijk andere plekken waar ze ook heel druk waren. Dus wat ik ook vond was het steeds dat er best wel veel lokale mensen ook gewoon zich hebben gemixt in hoe de Portugezen probeerden Mozambique te runnen.
Hm.
Maar inderdaad, wat betreft de volgorde van dingen, de verantwoordelijkheid, zijn ze dus pas in het begin van de 20e eeuw begonnen met het deel afgeven aan bedrijven.
Ja, oké. Okay. Ja.
Beter laat dan nooit, zou je bijna willen zeggen, in de koloniale handelsgeest. Maar goed, maar toen ging het allemaal volgens de Portugezen niet snel genoeg, niet hard genoeg en het liep gewoon niet. En helemaal toen in 1939 Salazar in Portugal aan de macht kwam, in 1932, toen trokken ze de touwtjes flink aan. Want zoals we in Portugal hebben besproken, zijn Estado Novo regime was heel erg zo van, wij kunnen stabiliteit en vooruitgang en whatever bieden aan niet alleen Portugal, maar ook onze koloniën. Dus hij zei, Portugezen in Portugal, ga naar jullie koloniën toe. Ga daar de mensen leren hoe ze mens moeten zijn, zeg maar. Want onze identiteit en onze manier van leven is veel beter dan wat die Afrikaanse mensen daar allemaal te vinden hebben. Maar ja, dit werkte natuurlijk voor geen meter. En Ze werden er ook niet echt goed ontvangen. En die roep om onafhankelijkheid werd ook steeds groter en groter. En helemaal natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog. En ook na het overlijden van Salazar. Was er een groep Makonde, een bevolkingsgroep. Die in 1960 een demonstratie hadden georganiseerd om de onafhankelijkheid te eisen. Dus dit is eigenlijk gewoon een beetje het summum van die hele van het broeien wat onder het oppervlakte broeide, zeg maar. Maar de Portugese administrateur die beval zijn troepen om te schieten op de menigte, dus ongewapend. En daardoor brak er paniek uit, werden mensen in ravijn ingedrukt onder andere en werden mensen ook dodelijk getroffen door die kogels. Het aantal doden wordt betwist, zoals altijd bij dit soort dingen. Maar het zijn er in ieder geval minstens 600, wat ik vond. Dus dat is gewoon vreedzame protestanten.
Ja.
En dat staat tegenwoordig bekend als de slachting van Mueda. En staat ook bekend als een omkeer in de geschiedenis. Want het gaf de Mozambicaanse onafhankelijkheidsbeweging Frente de Liberação de Mozambique behoorlijk momentum.
Spreek je mooi uit. Gelukkig hadden ze ook nog een verkorte naam. Frelimo.
Frelimo.
Mooie woudlopersnaam inderdaad. Ja, we gaan nog wel veel meer van die woorden zien die puur bestaan uit hoofdletters. Maar Frelimo was inderdaad onafhankelijkheidsbeweging die in 1962 werd opgericht door in Dar es Salaam, buurland Tanzania. Ze waren marxistisch-leninistische beweging. Dus dan weet je alweer een beetje dat we het over Koude Oorlog gaan hebben. En Afrika zat toen ook wel midden in de soort van onafhankelijkheidsgolf. En het Frelimo vond ook dat Mozambique dat het maar eens afgelopen moest zijn met die Portugese overheersing. Dus zij gingen strijden.
En wilden ze ook gratis limonade voor iedereen?
Frelimo?
Frelimo?
Ik denk uiteindelijk wel. Ja. Dat stond waarschijnlijk in de
statuut. Marxist-leninistisch lijkt me dat wel, toch? Iedereen gaat iedereen aan de limo.
Ja, nou. Je had een leider, Walter Mondlane, die kwam om het leven bij een bomaanslag in het hoofdkwartier in Dar. En toen nam de radicale tak van Frelimo nam het over. Dus toen kwamen de radicalen aan de macht. En zij begonnen een gewapende guerrilla-strijd vanuit het noorden in een onafhankelijkheidsoorlog die nog zou duren dus tot 1974. Meer dan 10 jaar heeft die geduurd. En niet eens omdat ze Portugal zo op de knieën hadden gedwongen, maar vooral omdat in Portugal was toen die Anjo-revolutie geweest. Salazar eruit gewipt en Portugal veranderde ook van een dictatuur in een democratie. En dat was een democratie die ook wel anders dacht over kolonialisme. Gevolg, 300.000 Portugezen die dus in Mozambique woonden, die waren allemaal binnen een jaar verdwenen. Ja. Want die dachten ook van, dit gaat niet goed.
Ja.
En Mozambique werd dus toen ook onafhankelijk in 1975. En dat Frelimo werd de enige toegestaande partij. En dus werd Mozambique ook socialistisch. En Samora Machel, die werd president en als leider van Frelimo. Dus dat werd de eerste leider, zeg maar.
Ja.
En nu even uitzoomen. Want het heeft mij over de afleveringen best wel verbaasd over hoeveel van die jonge Afrikaanse landen op enig moment socialistisch zijn geweest.
Ja.
Landen op het Afrikaanse continent werden dus bijna ook zonder uitzondering allemaal onafhankelijk tijdens de Koude Oorlog. Dus heel anders dan in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
Ja.
En dat betekende dus ook dat er wel iets te kiezen viel. En er zijn vrij veel redenen waarom het socialisme in Afrika van de grond kwam. En die ga ik even met jullie doornemen. Gewoon om even een beetje uit te zoomen. Ik heb er 5 opgeschreven. De eerste is dat het in de basis anti-imperialistisch is. En dat het dus heel goed past in een continent dat het een keer eindelijk helemaal zelf wilde gaan doen.
Ja, ja? Ja, die al heel lang hebben moeten varen onder het juk van een imperial empire. Zeg
exact.
Maar.
Ja. Ja, laten we dan even vergeten dat de Sovjet-Unie zich al best wel imperialistisch gedroeg, maar dat is een ander verhaal.
Ja, precies. Ja.
De tweede is dat het een perfecte manier was om radicaal te breken met de oude koloniale macht. Dus zowel economisch als politiek.
Nou, die waren allemaal kapitalistisch ook.
Exact.
Ja.
Het leende zich goed voor één partijstaat. En dat is natuurlijk wel helemaal makkelijker in een jonge staat dan een complexe democratie stichten. Dus dat is de derde. De vierde is dat het zeker in de jaren 50 het communistische idee er nog verre van mislukt was. He, dus die vaandeldrager van de Sovjet-Unie was gewoon nog een supermacht.
Ja.
Dus inspireerde ook nog steeds. En 5 is nog wel de belangrijkste. En dat is dat het Afrikaanse continent zich eigenlijk veel beter leende voor socialisme dan voor het individualistische kapitalisme. He, van oudsher is dit een continent waar gemeenschapszin centraal staat. Dus denk bijvoorbeeld ook even aan iets als Ubuntu.
Ja.
Ik ben omdat wij zijn.
Ja.
Dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dat staat natuurlijk haaks op het kapitalisme. En dat kapitalisme, daar hadden ze juist net een paar eeuwen lang de slechtst denkbare vorm van gehad. Namelijk keiharde koloniale uitbuiting ten behoeve van de witte minderheid. Dus allemaal redenen waarom het wel wortels schoot daar. En net als veel landen, aanvankelijk dus socialistisch. En dat varieerde dus wel van politiek gebaseerd op dus die gemeenschapszin. Zagen we bijvoorbeeld bij Nyerere in Tanzania. Tot echt keihard communisme in Angola. En in die laatste hoek moet je Mozambique ook een beetje plaatsen. Nogmaals, ja, we hadden het wel over Mozambique. Ja. We moeten het ook echt een keer gaan hebben over dat Afrikaans socialisme. Dat is een beetje de tak van Nyerere. Ik heb ook heel veel zin in de aflevering Ghana bijvoorbeeld. Daar gaan we dat ook nog wel bespreken. En nu heb ik even tussendoor een quizje voor jullie, jongens. Hoeveel landen denken jullie in Afrika dat er in totaal socialistisch zijn geweest?
Ik denk toch al gauw een stuk of 30.
Nee, ik denk wel minder. Ik denk 17 of zo.
Het is 25. Ja. Ja. Daar kwam ik tot, ongeveer. Ja. Dus dat is best wel veel.
Ongeveer ja, zeker veel, ja. Ja.
En dat heeft vaak de Koude Oorlog niet overleefd. En niet alleen omdat communisme vrijwel nergens heeft overleefd, maar ook omdat er van de kapitalistische kant ook wel veel tegenkrachten waren. En dat maakt Mozambique ook wel interessant. Want je had van die kapitalistische apartheidstaten, Zuid-Afrika en Zimbabwe, toen nog Rhodesië, dat waren de buurlanden. En die zeiden van, jongens, dit is niet helemaal de bedoeling wat jullie hier gaan doen. Dus die kwamen stoken in het conflict. Ze richtte een beweging op, die bestond ook uit allemaal hoofdletters, RENAMO. Resistencia Nacional Mozambicana. Nou, weet je het ook wel?
Ja.
En zij werden dus gesteund door Zuid-Afrika, Rhodesië en de VS. En mag dus ook duidelijk zijn dat die FRELIMO-beweging ook gesteund werd door de Sovjet-Unie. Dus hé, Koude Oorlog. En zie daar dus ook de Mozambicaanse burgeroorlog. En ja, wat kun je nog meer vertellen over zo'n proxyoorlog midden in de Koude Oorlog? In dit geval dat er inclusief de hongersnood die eruit volgde, ongeveer 1 miljoen doden te betreuren waren tijdens die oorlog. 1 miljoen.
Hmm.
En er is ook wel heel veel onderzoek gedaan naar wie dan precies de meeste oorlogsmisdaden op zijn geweten heeft. En ja, iedereen was fout natuurlijk, maar die statistieken wijzen toch wel steeds meer naar dat RENAMO. Dus die tegenkracht, zeg maar.
Oh, okay.
Ja, dus dat, daar zijn ze nu wel redelijk over uit. En Samora Machel, die eerste president, die kwam in 1983 om het leven. Doordat zijn vliegtuig neerstortte boven Zuid-Afrika. Dus dat zette iedereen ook meteen aan het denken. Ja. Achteraf was het gewoon een fout van zijn Russische piloot. Mooi kroegfeitje wel, zijn vrouw Graça, die is later getrouwd met Nelson Mandela.
Oké.
Dus ook weer een mooie relatie in de buurlanden. In de jaren daarna, toen werd de oorlog wel minder heet. En dat was eigenlijk vooral dankzij de opvolger van Marcel, Joaquim Chissano. Dat kun je een beetje zien als een soort Gorbachev van Mozambique. Dus gewoon dooi en glasnost en perestrojka en zo. En begin jaren 90 was er in Zimbabwe en Zuid-Afrika natuurlijk een einde gekomen aan de apartheid. En dus toen was het ook wel klaar met de steun aan RENAMO. En tegelijkertijd bestond de Sovjet-Unie ook niet meer. Dus de steun aan FRELIMO droogde ook op.
Ja, dus het werd een beetje gematigd.
Ja, zoals we bijvoorbeeld in Namibië ook zagen. Toen moesten ze wel gaan praten. Mm-hmm. En dat leverde ook het einde van de burgeroorlog op in 1992. Wat de uitkomst was, ze hielden van heel veel hoofdletters. Dus er kwam een VN-vredesmissie. UNOMOS.
Gaan we door, hè?
En het idee was, Mozambique moest een meerpartijenstelsel krijgen. In 1994 moesten ze gaan bewijzen met verkiezingen. Die werden gewonnen door FRELIMO. En sindsdien heeft die FRELIMO-beweging gewoon elke president geleverd.
Oh ja. En dat is nu dus een beetje een sociaal-democratisch partijtje geworden.
Het is inderdaad niet meer de Leninistische organisatie die er ooit geweest is. Ik denk, je kunt het beste vergelijken met een soort SP.
Dus
ze hebben wel de ideologische veren afgeschud.
Maar ze komen wel een beetje eerlijk aan de macht sindsdien? Of is het allemaal omstreden?
Ja, het is maar wie het vraagt. Bijvoorbeeld die beweging RENAMO, die bestaat nog steeds. En dat is dus nu de oppositiepartij. Die zeggen ook dat die verkiezingen niet helemaal eerlijk gaan. Maar die kunnen het zelf dus ook niet laten om af en toe de wapens weer op te pakken. Dus er is nog wel strijd die af en toe een beetje opleidt. Maar zo heet als in die burgeroorlog is het niet meer geweest. Dat FRELIMO heeft trouwens wel werk gemaakt van dingen als equal gender politics. Ze hebben quota die ertoe geleid hebben dat tegenwoordig 40% van het parlement vrouw is. En daar staan ze wereldwijd gewoon echt heel hoog mee. Dus dan moet je ze dan ook weer geven.
Hoofdpercentage, goed.
Maar ze zijn hun wilde tijd trouwens niet vergeten. En ik kan me nog herinneren dat ik door het centrum van Maputo liep. En ik was echt heel erg geïntrigeerd door hun straatnamen. Dit is echt een schaakbord van de linkerkant van de Koude Oorlog, zeg maar. En heel veel Pan-Afrikaanse leiders. Dus je vindt daar de Avenida Karl Marx. De Avenida Ho Chi Minh. Die van Vladimir Lenin. Die van Salvador Allende. Die van Patrice Lumumba. Die van Mao Tse-tung, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah uit Ghana, Mohamed Siad Bar, voor als je de aflevering Somalië nog kent. Je hebt de Avenida Kim Il-sung. Je hebt er eentje van Olof Palme, een vermoorde Zweedse sociaaldemocraat. Kenneth Kaunda uit Zambia, dus ook iemand van Afrikaans socialisme. Agostinho Neto uit Angola. En ook de Avenida Guerra Popular.
Wat goed.
Ja. Ja, dus ga daar een keer heen en dan weet je gewoon... Je kunt de historie van de Koude Oorlog kun je gewoon zien lopen.
Ja, ja, prachtig. Ah, nice. We zijn toe aan een prachtig hoofdstukje, namelijk de natuur in Mozambique. We beginnen met het klimaat. Het ligt op dezelfde hoogte als Namibië. Maar toch zijn Namibië en Mozambique twee complete tegenpolen op klimaatgebied. Namibië heeft namelijk te maken met aflandige wind, dus wind die van het continent afwaait, en koude zeestromen voor de kust. Waardoor het er best wel koel is aan de kust en vooral heel droog. Een grote woestijn. Dus Mozambique is ongeveer het tegenovergestelde. Want je hebt hier aanlandige wind en bovendien warme zeestromen.
Dus precies dat we zagen in Zuid-Amerika.
Exact. Ja. Ja. Dus het is er veel natter, veel warmer. Nou, dat heeft voor- en nadelen. Ik begin even met de nadelen. Mozambique is een van de weinige landen op het zuidelijk halfrond die gevoelig is voor tropische stormen. Dat zijn cyclonen hier, want we zitten aan de Indische Oceaan. Mozambique heeft in het midden en zuiden ook nog eens een hele brede kustvlakte, waardoor het land heel gevoelig is voor overstromingen. Die vinden vooral in de natte zomermaanden plaats, dus in december, januari, dus nu ongeveer. Mozambique is ook het afvoerputje van zuidelijk Afrika, want de Zambezi en de Limpopo die monden allebei uit in zee in Mozambique. Dus in het regenseizoen krijgen ze van alle kanten echt de volle laag, vanuit de hemel, vanuit de zee en vanuit het binnenland. Dan de voordelen van dit klimaat. Heel veel biodiversiteit.
Ja.
Want het land is tamelijk dun bevolkt. Het is gewoon heel groot. Dus er zijn nog heel veel ongerepte stukken. Het is een van de landen waar je de Big Five kan spotten. Er liggen prachtige nationale parken. Maar het grote wild in Mozambique heeft wel heel veel te lijden gehad onder stropers. Vooral tijdens de burgeroorlog. Aan de ene kant was er toen vanuit de overheid natuurlijk weinig toezicht in de wildparken. Aan de andere kant was de bevolking toen zo wanhopig dat het logisch is dat sommige mensen zwichten voor de verleiding om in ivoor te gaan handelen bijvoorbeeld. Ja. Ivoor is natuurlijk zo kostbaar dat één slachthond bij wijze van spreken een hele gemeenschap uit de misère kan helpen.
Ja.
De olifantenpopulatie die werd echt gedecimeerd. Neushoorns waren zelfs een tijd lang uitgestorven in Mozambique. Die wordt nu weer langzaam maar zeker geherintroduceerd. Maar stropers zijn in Mozambique helaas nog altijd behoorlijk actief. Dus de situatie blijft lastig. Van klimaat gaan we even kijken naar de geologie. Bij Djibouti hebben we even uitgelegd dat Afrika langzaam in twee aan het breken is. Dat gaat gepaard met heel veel vulkanisme. En de vorming van de Oost-Afrikaanse slenk. Waar ook de grote Afrikaanse meren in liggen dus. Mm-hmm. Djibouti ligt helemaal aan het ene uiteinde van die scheur. En Mozambique ligt helemaal aan het andere uiteinde.
Dat zuidelijke puntje.
Ja, precies. Ja. Dus het zou dus goed kunnen dat Mozambique over een paar miljoen jaar in twee is gebroken. Ja, best
leuk vooruitzicht vandaag. Ja. Ja.
Zijn ze zichzelf wel op aan het voorbereiden.
Ja, ja. Ja. In Noord-Mozambique ligt ook het zuidelijkste van die grote Afrikaanse meren, namelijk het meer van Malawi. Maar dat heet niet voor niets het meer van Malawi, want het ligt voor drie kwart in Malawi. Dus die bewaren we mooi voor die aflevering.
Die schrijf je mooi even door. Ja.
Die schrijven we lekker door. In het noorden van Mozambique vind je ook een hele andere erfenis van die tektonische activiteit, namelijk eilandbergen. Kennen we vaker onder de Duitse naam Inselbergen. Dat zijn granieten bergen die geïsoleerd zijn komen te liggen, omdat het zachtere gesteente eromheen is weggeërodeerd. Dus graniet, dat is een dieptegesteente, dus een stollingsgesteente wat stolt in de diepte. Dus als magma, niet als lava.
Ja.
En als daar bijvoorbeeld zandsteen of kalksteen omheen ligt, dan erodeert dat weg. Precies, en dan blijven die bergen over. In Rio de Janeiro, die bergen, dat zijn bijvoorbeeld ook van die eilandbergen. Andere bergen in Noord-Mozambique is de Monte Mabu. 1700 meter hoog, niet zo heel bijzonder. Maar wel bijzonder omdat die in 2005 als het ware is ontdekt door een stel wetenschappers die aan het rondkijken waren op Google Earth.
Ja.
De berg is volledig met oerbos bedekt en het bos wordt nu in populaire cultuur daarom ook wel Google Forest genoemd.
Maar dat hadden wij gewoon kunnen zijn.
Ja, hadden wij kunnen zijn, ja.
Shit.
Als we niet een podcast aan het maken waren, dan hadden we nog meer tijd daarop op uitgehangen. Ja.
Ja.
Klasse. Dan wil ik graag nog eventjes een mooi bruggetje maken naar het toerismehoofdstukje. Maar niet voordat ik even aandacht heb gevraagd voor het Nyasa Nature Reserve. Dat is wel echt mooi. een afgelegen gebied vlakbij Tanzania. En daar vind je dus iets wat onderwerp is van het postdoc-project van de vrouw van de man die dit introotje van deze aflevering heeft ingesproken.
Oh joh.
Jazeker. En dat is een van de weinige plekken waar je het toppunt kunt zien. Dit is wel echt vet. Van de samenwerking tussen mens en dier. Oh. En echt samenwerking. Dus waar beide partijen dus iets aan hebben. En het werkt dus zo. In dat gebied wonen er vrij veel bijen. En die maken bijenkorven in bomen.
Bijen, toch wel de vrienden van de show, mogen we wel zeggen.
Ja, we zijn best wel vaak op bijen gekomen.
Zijn normen, ja.
Ja. En er woont daar ook een wilde, dus niet gedomesticeerde vogelsoort. De naam is The Greater Honey Guide. Of in Nederland, de grote honingspeurder. Verzonnen. Maar daar geef ik in ieder geval de helft van het verhaal mee prijs. Wat de mensen doen is, die maken een lokgeluid. En daar komen dus die vogels op af. Elke volk gebruikt ook zijn eigen lokroep of geluid. En die vogels die leren ook dat geluid. Dus die luisteren ook beter naar dat geluid van de groep waar zij wonen. Die vogels die hebben dus ook veel meer kennis van waar die honing zit. Dus die leiden de mens naar de honing. Een beetje de eyes in the sky, weet je wel?
Ja.
En als die dus die honing gevonden hebben, of de boom waar dat dan staat, dan hakken de mensen de bomen open. En dan eet de mens de honing en de vogel eet de bijenwas.
Oh, joh.
Dus dit is echt een samenwerking waar beide partijen iets aan hebben.
Vet.
In Brazilië en Myanmar heb je dan wel vergelijkbare samenwerkingen tussen dolfijnen en vissers. Maar dan ben je er ook wel, qua absolute samenwerkingen.
Nu ik dit hoor, bedenk me dat ik nog een leuke samenwerking tussen mens en dier heb gehoord over Mozambique.
Ja.
Want er worden ratten ingezet om mijnen op te ruimen uit de burgeroorlog.
Oh, hoe is dat fijn voor de ratten dan? Oh ja, die lopen daar niet op natuurlijk.
Het is een samenwerking, maar het is misschien meer dat wij de ratten gebruiken.
Nee, het is niet dat die ratten op die mijnen gaan staan en daardoor in de lucht vliegen, want daar zijn ze er licht voor. Maar ze kunnen ze ruiken en daardoor kan de mensen vervolgens opruimen. Dus het is een goede samenwerking tussen mens en dier. 13.000 mijnen zijn daardoor al opgeruimd.
Dat is wel goed. Ja, het is wel in ieder geval iets waar vooral de mens aan iets aan heeft. En die ratten natuurlijk iets minder. Maar het is wel een mooie manier waarop...
Ja, maar het is misschien voor andere dieren weer goed dat er niet overal mijnen liggen.
Ja, toch? Heel breed wel trekken wel.
Dat is zo,
Dan nog even toerisme. En daar gaan we ook wel weer even naar het eind van de burgeroorlog. Want sindsdien groeit de toeristische sector best wel hard. En in sommige jaren sneller dan andere. 1/3 van de toeristen komt uit Zuid-Afrika. Want ja, als je langs de oostkust van Zuid-Afrika steeds verder naar het noorden gaat, wordt het steeds warmer. En als het net lekker tropisch wordt, dan houdt het land op. En gelukkig begint dan Mozambique. Maputo trouwens heeft best wel een lekker klimaatje. Er valt niet heel veel regen, ook niet heel weinig. En de gemiddelde jaartemperatuur is 23 graden. Ja,
lekker.
Dat is best wel
als
lekker.
Als je het hebt over steden trouwens die helemaal aan de rand liggen van je land.
Ja.
Maputo.
Die liggen niet heel centraal inderdaad. Nee, wel een leuke stad trouwens. Als je van zuid naar noord gaat kijken wat je kunt doen, dan kom je vanuit het zuiden al vrij snel de eerste publiekstrekker tegen net over de grens, Ponta Douro. Een paar uur naar het noorden en dan ben je dus al langs Maputo. Daar ligt Tofu. Het zijn twee vergelijkbare bestemmingen. Het zijn echt bestemmingen voor watersporters. Wereldklasse duikbestemmingen. Vooral omdat er heel veel megafauna langskomt. Dus grote zeedieren. Er zit daar heel veel plankton. Dus er komen veel bultruggen. Er komen walvishaaien. Mantarochen. Het meeste duikvertier speelt zich ook dieper af dan als je bijvoorbeeld naar koraal gaat duiken op Bonaire of op Curaçao. Het zuiden van Mozambique is ook een manta cleaning station. Ik leerde dit toen ik zelf daaraan duiken was. Echt diep ook. En wat je dus krijgt daar is dat dus mantarochen, waaronder reuze manta's, die komen naar die plek om zichzelf schoon te laten eten door allemaal visjes.
Oh ja, oké. Okay. Weet je wat de rijke luis mensen in... zie je wel eens in die films toch, dat ze dat doen met hun poten in zo'n bak met vissen.
In Thailand of zo.
Daar weet ik van waar ze dat gebeuren. Maar in ieder geval dat je met gewoon je vieze voeten in zo'n bak met vissen gooit. En dat zij al het smerigheid erop eten.
Ja, dat doen ze hier dus ook. Want je hebt van die parasieten en bacteriën die groeien op ze. En die vissen die vinden dat lekker. Dus daar reizen ze duizenden kilometers voor.
Klinkt als een goede samenwerking tussen mens en dier. Als je dus je voeten in die bak water doet.
Hey, there you go. Nou, dit wordt een
rode draad in de aflevering.
Dat wordt een blijvertje inderdaad. De duikers vinden dat dus ook echt heel mooi om naar te gaan kijken. Niet die voeten.
Maar die weet je niet, misschien. Nog.
Iets verder naar het noorden kom je nog wel een bekend plaatsje tegen. Vilanculos. Dat is net voor de kust van Bazaruto-eiland. En dat is een soort waddengebied. Dus het valt deels ook droog. En je kunt er dus ook grotendeels lopen. Behalve dat je hier dan ook flamingo's en krokodillen hebt. Dat is niet echt in de Wadden. Maar daar kun je dus wel een beetje mee vergelijken. Gorongosa is ook een groot park waar veel mensen heen gaan. Hugo, je had het net over de stropers. Vooral tijdens die burgeroorlog. Dit was dus ook een van die parken die daar heel veel onder geleden heeft. Ze zijn daar in 1994 een keer overheen gevlogen. Toen telden ze 5 olifanten, 6 waterbokken, 3 zebra's. Een luipaard, een wilde hond en die hyena's bijvoorbeeld waren ook al uitgestorven daar.
Daar kan ik me wel voorstellen even, als je over een wildpark heen vliegt. Ja. Dat wat je telt niet heel representatief is voor wat er allemaal is. Maar
nee.
Ik snap het punt.
Ze hebben daarna ook wel gewoon echt goed geteld. In iets meer detail. En toen hebben ze gevonden dat 95% van het grote wild die oorlog niet heeft overleefd.
Wow.
En na die oorlog hebben ze wel met EU een programma opgezet. Waarbij soldaten dus werden ingehuurd als personeel en als rangers. Dat helpt altijd. En nu zien ze in zo'n beetje al die soorten een waanzinnige groei. En dan hebben ze ook veel van die uitgestorven soorten hebben ze ook opnieuw geïntroduceerd.
Ja.
Dus het gaat goed met dat pak.
Die neushoorns is ook. Fijn.
Ja. Ilha de Mozambique, hè, dat Mozambique-eiland, daar hebben we het al over gehad. Is een beetje het Zanzibar van Mozambique. Ze hebben ook een stone town, net als Zanzibar. Maar het is wel weer, het is minder goed geconserveerd. Het is minder groot. Je hebt er geen natuur. Maar je hebt er wel een mooi fort. Dus die dingen die lijken op zich wel redelijk op elkaar. Dus niet gek dat daar ook het begin van de Mozambicaanse kolonisering op gang kwam.
Yeah.
En als laatste gaan we nog even helemaal terug naar het zuiden, vlakbij Ponta de Oro. Daar ligt het schiereiland Machangulo. En dat kennen we vooral van het vakantiehuis dat Willem-Alexander en Maxima daar wilden laten bouwen.
Oh ja.
Weet je dat nog?
Oh ja, dat verhaal. Ja. Oh, dat was ook zat dat ik weer. Dat kost echt knaak veel geld toch? Zo. En toen was het echt van, joh, waarom doen jullie dat daar?
Ja, dat is een beetje de samenvatting.
Dat is het kolonialisme 2.0.
En ja, het was ook wel vrij veel shady business daar met veel corruptie en gesjoemel en andere dingen waar je als koninklijk paar liever niet mee geassocieerd wordt. Dus nou ja, dat zette toch wel redelijk kwaad bloed. Ook bij de Tweede Kamer. Dus onder hun druk is dat huis dan ook weer verkocht.
Ja, terecht lijkt me.
De vraag is, hoe gaat het nu met het huis? Het huis heet nu The Monarch.
Oh ja?
Oh. Je kunt dus voor een paar duizend euro kun je dat dus huren. En dan kun je dus gewoon een nachtje naast een denkbeeldige Willem-Alexander liggen.
Het is maar waar je zin in hebt.
Ja, maar ja, je kunt het wel gewoon huren. Het is een vakantiehuis nu.
Okay. Nou, waar verdienen ze dan verder geld mee in Mozambique? Vooral heel veel met landbouw. Denk katoen, noten, thee en mijnbouw. En eigenlijk zaten ze al een tijdje, we hebben het nu over de jaren 90, zaten ze al niet zo lekker. Hè? Dat ging politiek natuurlijk niet altijd even soepel. Ze hadden best wel veel inflatie, ze hadden weinig investeringen van buitenaf. Maar, hè, wat krijg je bij een vooral marxistisch-socialistisch land wat niet heel politiek stabiel is. Tot er natuurlijk in 1998 een gigantische aluminiumsmelterij opende in Maputo. Dat was toen verreweg de grootste buitenlandse investering in het land ooit. En die smelterij is de tweede grootste van Afrika en zorgt dus ook voor een flinke bijdrage van de export van het land. Logisch. Daarnaast hadden ze in 2010 nog een gelukje. Ze vonden een van de grootste gasbellen ter wereld bij Cabo Delgado. En ik zei gelukje, maar ik bedoel natuurlijk ongelooflijk groot hoofdpijndossier. Want zoals we al vaker hebben gezien, gasbellen vinden in een Afrikaans land waar corruptie en zo, of niet eens Afrikaans, gewoon in een land waar corruptie nog redelijk hoog tij viert, niet misschien de beste optie is. Nou, zo ook dit verhaal. Want de vondst was in 2010, zoals ik zei, en lokte allerlei internationale bedrijven naar de regio. En als voorloper hiervan was het Franse Total Energies. Overal werden installaties uit de grond gestampt, infrastructuur uit de grond gestampt om die gaswinning mogelijk te maken. Het is helemaal in het noordoosten van het land, dus bij de grens bij Tanzania. En ja, zoals het wel vaker gebeurt, als er heel veel geld te verdienen is, wie zijn dan de eerste die het onderspit delven? Mens en natuur. Dus lokale bevolking moest opsodemieteren, boeren en vissers moesten wijken. Hè? Als jij al generaties lang daar aan het vissen was, ja, no can do, sir, gaat niet meer gebeuren. Natuur moest natuurlijk wijken, dus ook al die water, dingen die daar gebeuren, moesten gewoon allemaal weg. Dus dat zorgde voor best wel veel wrok, ook bij de lokale bevolking. En daar kwam bij dat IS, we kennen ze nog wel, de Islamitische Staat, steeds meer voet aan de grond kreeg in die regionen. Zij speelden in op arme bevolking door te zeggen, hey, luister, hoe kan het nou zo zijn dat er grote bedrijven zijn die hier heel veel investeren, dat jij weg moet, maar dat jij vervolgens niks kan? Help ons mee om tegen deze infidels om ze kapot te maken. En nou, zo geschiedde. En steeds meer aanslagen werden gepleegd, steeds meer moorden werden gepleegd met jihadisten, dus rondom die regio.
Gericht op Total dus ook?
In eerste instantie dus op Total en op dus inderdaad die installateurs en mensen die werkten voor die bedrijven. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment ook gewoon richting de plaatselijke bevolking en mensen die ook maar enigszins niet iets te maken hadden met het islamitische gedachtegoed van IS.
Ja.
In 2019 was Mozambique het spoor compleet bijster. Ja, en als je met je eigen leger niet meer kan vechten tegen een islamitische terreurorganisatie. En het Westen wil je niet helpen en je wilt toch dat ze weggaan.
Oh, nee.
Who are you gonna call?
Oh nee. De Wagner Group.
De Wagner Group.
Oh nee.
Jawel. Dus ook Wagner Group was hier in 2019 aanwezig. Maar zelfs zij konden het allemaal niet aan. En ze vertrokken ook, volgens mij nog niet eens na een jaar vechten, waren zij dus ook al pleiten. Nou, er kwamen steeds meer aanslagen, mensen sloegen op de vlucht en het leger moest steeds vaker ook ingrijpen. En in 2021 werd het dieptepunt bereikt toen IS een serie aanslagen pleegde in de stad Palma in de provincie Cabo Delgado, waarbij duizenden mensen omkwamen, waarvan het gros daarvan lokale bevolking, door de toegenomen spanningen rondom dat gasveld is. Hè. Laten we niet vergeten waarom dit was.
Ja.
Totaal had zich teruggetrokken, alles werd stilgelegd, dus er was nog geen kuub gas geëxporteerd. En door dit hele conflict waren er al meer dan 4000 mensen omgekomen en 1 miljoen mensen gevlucht. Dus hoera, gasbel gevonden, denk je dan. Dus niet.
Fucking IS ook, hè? Dat die altijd zoveel misbruik maken van economische onzekerheid bij mensen.
Ja.
En dat ze er heel erg goed varen op gewoon die instabiliteit in zo'n regio.
Ja, en daardoor dus mensen weer aan zou weten te binden en ja. Zo. Ja, nou goed, het werd wel rustiger, moet ik zeggen. Dus het is wel, ze hebben het wel enigszins weer in de perken weten te houden. En zelfs zo dat het in 2022 besloten ExxonMobil, het Chinese CNPC en het Italiaanse Eni, ENI, probeerden het hem opnieuw te proberen om het gas eruit te trekken. En Mozambique is slechts hier voor 10% eigenaar. Vind ik ook weer zoiets, maar goed, dat tezijde. En op zondag 13 november 2022 kondigde Felipe Nussi aan dat het eerste schip met LNG-gas onderweg was naar Europa.
Kijk.
Dus, er is wel iets gebeurd. Wat wel lastig is, want het is een hele grote gasbel. Er zijn verschillende velden waar je dat op kan exploiteren. En dat stuk wat Total Energies, waar zij mee is gekoppeld, dat ligt nog steeds stil. Er is dus ook nog niks gebeurd. Die lokale bevolking heeft nog steeds heel weinig. En het lastige is ook van deze hele wereldwijde mondiale connectie, is dat wij zijn gestopt met gas importeren vanuit Rusland. Dus wij, als in de westerse wereld, zijn nu heel erg aan het kijken hoe we dat gas uit Mozambique onze kant op kunnen krijgen. En daar weer dus geen oog hebben voor de lokale manier hoe je het daar dus helemaal ontwricht door IS in de kaart te spelen. Ja. Alles is connected. Maar goed. Ja. Dus als je hierop zoekt, op Cabo Delgado, krijg je ook heel vaak van die organisaties als Oxfam, weet je wel, die dan echt zeggen van, yo, Nederlandse staat, hou op met geld investeren in deze regio, want jullie hebben geen idee hoeveel slechte shit je aan het veroorzaken bent, maar dan toevallig voor jullie aan de andere kant van de wereld. Nou goed, bij deze. Het gaat verder trouwens ook op andere vlakken niet altijd even goed, want de oud-minister van Financiën is ook aangeklaagd en schuldig bevonden aan fraude in de zogenoemde tonijnobligatieszaak. Nou, dan weet je al dat het goed gaat. Was met Credit Suisse en de Russische bank VTB. Die hebben 3 staatsbedrijven geld gegeven voor projecten in de vissersindustrie in Mozambique te ontwikkelen en ook voor de maritieme veiligheid. Maar er zijn heel veel boten gebouwd en er is heel veel allemaal gebeurd, zeg maar. Maar er is ook ongeveer zo'n $200 miljoen doorgesluist naar verschillende verdachten en Mozambicaanse overheidsfunctionarissen. En heel veel van die schepen die liggen daar nu en er gebeurt nu niks mee, weet je wel. Dat is echt zo'n typische, oh ja, wij geven jou heel veel geld voor dit soort dingen en verder zet jij je vriendje maar aan het werk-achtige situatie. Overigens zijn zij dus ook al schuldig bevonden, dus het is niet voor mij dat ik nu, tenminste, mocht je werken bij een van die banken en je wil mij nu aanklagen. Volgende onderwerp. Maar goed, het is lullig voor Mozambique, want zij, de normale bevolking, die is natuurlijk degene die eerst hieronder leidt. Ze bungelen ook altijd in de onderste regionen van lijst van de armste landen. Minste BBP, hoogst percentage onder de armoedegrens mensen wonen en zo. Dus dat is echt, echt niet goed. Dus ja, in de wereld kapitalisme versus mensen heeft het kapitalisme hier dus wel gewonnen, vooralsnog. Maar nooit slecht eindigen, je hoofdstukjes. Dus ik ga eindigen met een heel klein feitje, wat wel misschien een kleine glimlach op je gezicht gaat brengen, is namelijk dat bij de aanleg van elektriciteitskabels in Mozambique is de overheid verplicht om die palen minstens 12 meter hoog te laten zijn, zodat giraffes er veilig onderdoor kunnen lopen.
Oh, wat cool. Ja, echt zo'n mooi feitje dit.
Ja, dus dat.
Ik heb best veel verschillende kunstuitingen voor jullie. Ik ga misschien wel een recordpoging doen voor dit hoofdstukje. Want ik ga het in sneltreinvaart hebben over kleding, 3 verschillende vormen van beeldende kunst, literatuur, film, dans en natuurlijk muziek.
Oké, nou, ik ben benieuwd.
Ja, dus Mozambique heeft veel te bieden. Hou je vast. Eerst het kledingstuk. De capulana. In heel Mozambique kun je er niet omheen. Het is een doek die door vrouwen in het hele land wordt gebruikt als omslagdoek of als wikkelrok. Kan ook gebruikt worden als gordijn of als sprei. Dus echt multifunctioneel ding. Vergelijk het een beetje met een Basutu-kleed in Lesotho. Wat de capulana zo bijzonder maakt, is dat het eigenlijk een afgeleide is van de Aziatische sarong. Het is dus een bewijs van de handelsrelaties tussen dit deel van Afrika en de Arabische en de Indische wereld.
Ja, met recht.
Dus ver voor de komst van de Europeanen. Voor de eerste vorm van beeldende kunst zoomen we even in op de Makonde, een bevolkingsgroep in het noorden van Mozambique. Die is namelijk bekend vanwege de houtbewerking. Ze gebruiken daarvoor ebbenhout. Dat is een pikzwarte houtsoort met een hele hoge dichtheid. Die zinkt bijvoorbeeld ook in water. Ebbenhout wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de toets van violen en cello's en zo. Daar kun je het misschien van kennen. En een bekende vorm waarin ze dat hout bewerken is een soort totempaal, waarbij ze allerlei figuurtjes uitsnijden in het hout die bovenop elkaar zitten.
Ja.
Nou, supermooi.
Er is wel kritiek op, hè? Ook. Dat het heel langzaam groeit.
Die ebbenhout, ja, precies. Dus niet, dat niet zo'n hele duurzame houtsoort. Ja, nee, klopt.
Dus voordat je daar een hele stoel van koopt of zo, dan weet je dat.
Ja, doe maar niet. Een kunstenaar die iets heel anders doet is Gonçalo Mambunda. Kunstenaar en vredesactivist maakt maskers van wapentuig uit de burgeroorlog. Dus kalasjnikovs, kogels, hulzen, granaten, allerlei andere overblijfselen die in de nasleep van de oorlog door hun eigenaren zijn ingeleverd. Heeft heel veel internationaal geëxposeerd. Bijvoorbeeld in Centre Pompidou in Parijs, de Biennale in Venetië. Maar ook in het Tropenmuseum in Amsterdam. En zelfs in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Hier 5 minuten fietsen vandaan. Ja. Weer een hele andere kunstenaar is Ricardo Pinto Jorge. Hij gebruikt foto's van gebouwen in Maputo om kaleidoscopische kunstwerken mee te maken. Dus hij spiegelt daarbij de foto's die hij maakt, waardoor hij een compositie krijgt van spiegelbeelden. Dat is een kaleidoscoop.
Ja.
Hij integreert ook heel veel video en muziek in zijn tentoonstellingen. Dus echt een kunstenaar die alles haalt uit de mogelijkheden van nu. Je moet zijn website maar eens bekijken. Echt wel vet. Ook op het gebied van literatuur heeft Mozambique aardig wat bekende exponenten. De bekendste is zonder twijfel Mia Kuto. Dat is een man, wel te verstaan, Mia. Zijn boeken zijn ook veel in Nederlands vertaald. Slaapwandelend Land ken je misschien. De Laatste Vlucht van de Flamingo en Vrouwen van As. Dat zijn zijn bekendste werken in de Nederlandstalige titels.
Goede titels wel.
Ja. Een schrijfster uit Mozambique die ook bekend is in de hele Portugees sprekende wereld is Paulina Chiziane. Ze was de eerste vrouw in Mozambique die een boek schreef. Ze snijdt in haar werk heel veel gevoelige maatschappelijke onderwerpen aan, zoals polygamie bijvoorbeeld, wat veel voorkomt in Mozambique. Komt ook veel op voor de rechten van de vrouw in het land. Zonder dat je doorhad, hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal wel een film gezien die in Mozambique is opgenomen, namelijk Blood Diamond. Met
DiCaprio. Hebben ze het daar opgenomen?
Ja, boeiend dat het eigenlijk in Sierra Leone moest plaatsvinden. Maar goed, Mozambique was iets handiger opnemen blijkbaar.
Wow. En dan hadden ze gewoon gekeken van welk klimaat komen het best overeen of zo.
Ja, ik weet denk al vaker, dat doen ze overal. Al die woestijn wordt ook altijd mooi opgenomen.
De bekendste exponent in de Mozambicaanse filmwereld is waarschijnlijk Tasha de Vasconcelos. Die begon als model, maar waarschijnlijk ken je haar eerder van haar rol in Johnny English. Mozambicaanse acteur. Ja. Dan naar de dans.
Niks leukers dan jij probeert te praten over film en acteurs. Toen naar ons te kijken, hoopvol van... Dit hebben jullie gezien, toch?
Johnny English is toch bekend?
Ja. Ik heb het niet gezien, maar ik weet dat het bestaat.
Ik denk dat dat weer zo'n film is die Hugh dan wel gezien heeft.
Johnny English.
Ja, heb je die gezien?
Die Rowan Atkinson, toch?
Zou kunnen. Ik heb hem denk ik wel gezien, ja.
Dus even... Hebben wij dat weer een keer gezien en Leon dan weer niet?
Nee, inderdaad.
Nou, dan naar dans. Op Ilha do Mozambique, dat eiland dus weer, waar we toch best wel veel over hebben gehad. Daar dansen ze de nsope. Dat is een dans en daarbij voeren vrouwen allerlei dansmoves uit terwijl ze over een rondzwaaiend touw heen springen. Weet je wel, zo'n touwtjespring, maar dan zoals je op schoolplein deed met twee mensen die draaien en allemaal mensen die dan in het midden erin en eruit springen. Ja, dat dus, begeleid door muziek. Zullen jullie een stukje horen?
Zeker, ga maar door.
Ik heb ook echt altijd bedacht, want je ziet het wel eens op het schoolplein zo als je jong bent. Ik dacht echt altijd ook van, als je dit nou extreem goed kan, dan moet het er ook wel gewoon heel cool uitzien.
Ja. Nou, dat is ook zo. Ja.
Echt snel.
Ja, heel vet. In binnenland ook allerlei verschillende traditionele dansen. Veel met maskers, traditionele kleding. Ook wel van die dansen die worden uitgevoerd op stelten, zoals je in West-Afrika ook wel ziet.
Oh ja.
Hey, en we zitten weer in de Portugees sprekende wereld. Dus is ook weer een kans om wat fado te laten horen. Marisa is een van de bekendste fado-zangeressen ter wereld. Ook al woont ze sinds haar derde in Lissabon, geboren in Mozambique. Dus we mogen er even eer aan doen. Faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera
abraçar-te no outono, verão e primavera. Ik denk dat ik dit wel een leukere, een mooiere fado vond dan die ik heb laten horen in de Portugal-aflevering.
Ja, dus, is minder zeik.
Heb je goed gedaan.
Ja. Ik ben een zeurvader.
Heb je goed gedaan.
Ja, vind ik ook. Oké, mooi. Zijn jullie fan van jazz eigenlijk?
Ik wel. Ja, ja, ligt er wel aan wat voor jazz. Heel improv jazz vind ik echt heel heftig. Maar moderne jazz kan ik wel mee.
Fan van Moreira Chunguiza toevallig?
Nee, dat zo diep zit ik ook niet in.
Bekende jazz saxofonist uit Mozambique. Bij gebrek aan een jazzfestival in Mozambique richt hij er zelf een op in Maputo. Namelijk More Jazz. Hij heet dus Moreira. More Jazz.
Okay, ja.
Hier een nummertje dat hij speelt samen met zijn onlangs overleden Cameroenese collega Manu Dibango.
Het is gewoon Take 5, maar dan van Dave Brubeck, maar dan de Afrikaanse variant. Met iets meer swing.
Met meer swing.
Ja, dat klinkt wel lekker. Ik ben er wel bij.
Ja. Ik werd eerlijk gezegd niet heel warm van de hedendaagse popmuziek in Mozambique. Misschien jullie wel, dus ik geef toch heel even wat zendtijd.
Veel autotune.
Veel autotune. Heel veel autotune. Eerst een nummertje van een van de best beluisterde artiesten, Mr. Bao, met Hololololo.
Duizend keer minder erg dan waar ik wat dat voorbereid.
Ja?
Ja,
oké, gelukkig. Nou, ik heb ook wel mijn best gedaan hoor, om iets redelijk
hoeveel uur heb je geluisterd naar deze man?
Hm?
Hoeveel uur heb je geluisterd naar deze man?
Nou, ja, dan gaat dat toch, dan gaan we anderhalf, twee uur in zitten. Iets meer dan je lief is. Ik heb er nog eentje. Lisha James met haar nummer Tsunela Nkata.
Iets minder fan, maar mag er wezen.
Als je een beetje om de oude tune heen luistert.
Ja, best wel catchy, toch? Precies. Nou, nu leg je echt de vinger misschien wel op de zere plek. Want het hele autotune voor mij, dat maakt het gewoon meteen dat ik eigenlijk niet langer dan 30 seconden naar wil luisteren.
Nee.
Ja.
Laat me zitten, weet je. Waar is de pure ziel van dit alles heen? Het wordt soort van door een computer heen gehaald. En daarmee vind ik dus ook echt heel snel gewoon 13 in een dozijn geluid.
Ja, en het klinkt ook alsof zeg maar degene die het produceert meer talent moet hebben dan degene die het zingt. Ja, dat vind ik altijd gewoon
kut. Vind ik ook inderdaad.
Dat is waar. Sorry. Ja. Het zijn trouwens exponenten van de meest populaire genre in de hedendaagse popmuziek. Panza. Echt Mozambicaans. Dat is een mix tussen marabenta, dat is een beetje meer de klassieke stroming in de Mozambicaanse muziek, en raga. Dat is een Jamaicaans genre dat verwant is aan reggae. Dus ja, okay,
goede naam ook wel.
Die zit er ook komen aanwaaien.
Ja.
Leon, hebben ze een beetje autotune in die keuken in Mozambique of niet?
Nee, denk ik niet. Het is vooral wat ze zelf namelijk vinden. Het blijft een echte stem. En dat is heel veel zeevruchten, heel veel maispap, heel veel rijst, gierst, cassave, allemaal dat soort dingen natuurlijk. Ze hebben ook wel stoofschotels. Wat ze eten qua vlees zijn dus veel kip, maar ook veel biefstuk kwam ik tegen. Vond ik toch wel opvallend.
Beetje meer Zuid-Afrikaanse invloeden. Ja,
precies. Dus je merkt echt inderdaad hier ook weer die grensregio terug.
Vond ook biltong, toch? Dit deel van de wereld.
Lijkt me meer Zuid-Afrika.
Maar in Eswatini wordt dat ook wel gegeten.
Nou, doe dan ook in Mozambique daar.
Ja, lijkt me ook wel. Durf ik mijn hand wel voor een vuur te steken.
ja, same. Die keuken overigens, los van dat die dus nu heel erg beïnvloed wordt door die van Zuid-Afrika en Afrika. En hier in het verleden dus heel erg van ook Arabische kant. Is natuurlijk ook zwaar beïnvloed door de Portugezen. Los van dat ze beïnvloed zijn door de Portugezen, hebben ze ook iets teruggegeven aan die Portugezen. Namelijk piripiri.
Ja, waarvan iedereen denkt, oh, Portugese piripiri.
Ja, of pilipili. Het is gewoon een Swahili woord voor peper. Vind ik ook altijd mooi. In Swahili worden dingen altijd herhaald. Hè? Vaak zeg maar. Pole pole, pili pili. Nou, is
boda boda.
Boda boda. Ja, nou, echt waar. Maar dus deze dus ook. In het Nederlands heet die dingen vogeloogpepertjes. Oké.
Okay, birds are chilies.
Ja.
Wow. Ja, maar vogeloogpepertjes.
Even shout-out naar Nederlandse biologen. Die dit soort
denken. Vogeloogpepertjes.
Ja. Wordt vooral saus van gemaakt. Ben je fan van de piripiri saus?
Ik heb er nooit zo echt de vinger op kunnen leggen wat het nou anders maakt dan andere hot sauces.
Nee, ja, nee. Ik
het
ook
is
niet
gewoon
echt.
Spicy. Het is, gewoon... het is gemaakt van rode chilies. Maar ja, dat is sriracha ook.
Precies.
Dus ja, ik zou, als je er nu 10 flesjes voor me zou zetten en je zou alle verpakkingen eraf halen, dan zou ik je niet kunnen aanwijzen welke dan piripiri is.
Nou, degene die jou dan meteen zou neerhalen is Nando's. Zuid-Afrikaans kiprestaurant keten. Zij hebben ongeveer hun hele merk en bestaan gebaseerd op deze saus. Wordt daarbij vaak gebruikt bij het grillen van kip en garnalen en zo. En ook de Britten houden wel veel van Nando's. En Nando's is wel echt een bekende naam daar. Hun versie van Ugali heet Chima. X-I-M-A. Ja, hoeveel Ugali's moeten we nog bespreken, denk ik. Dan altijd.
Ja. Ja, ik heb altijd wel een zwak voor.
Ja, ik weet dat jij een groot fan bent van Ugali. De grootste fan van het oostelijke halfrond.
Als er één gerecht is wat je de rest van je leven moet eten, wat is het dan, Max?
Zo, ik weet niet eens hoe ik eruit zie als ik dat zou doen.
Ja, ik denk het wel. En wat ik lekker vond, is ze eten dus heel veel met van die met groene bladergroenten. En daar maken ze een stamppot van. En eentje ervan is matapa. En dat is ook een van hun nationale gerechten. En dat is gewoon een soort boerenkoolstamppot.
Dat is echt lekker.
Oh, ja. Ja, is dat echt lekker?
Ja, dat is wel echt lekker.
Ja, dat geloof ik meteen. Want ik overmaak...
Welke groente is dat dan?
Boerenkool.
Ja, oh, dus met boerenkool.
Ja, tenminste, van wat ik ervan vond, stond echt overal boerenkool. Ik weet niet of het dan een familie
dus het
is.
Het niet eens lijkt op boerenkool, maar...
Ik denk dat als jij een Nederlands boerenkool naast die van eentje uit Mozambique legt, dat je misschien wel een verschil ziet. Maar dat zie je dus ook met komkommers en tomaten.
Ja, in Cameroen hadden we ook een soort stamppot.
Ja, van, het zijn volgens mij meer van cassavebladeren.
Cassavebladeren, zoiets, ja.
Ja, ja. Goed, het is wel gewoon groen, ja, gewoon een groene bladgroen.
Groen voor. Nee, je hebt ook karkana met spinazie en pinda's. Ook een soort stamppotje, dat is ook een andere variant. Nou, het zag er allemaal echt super goed uit. Dus ik ben daar inderdaad wel fan van. En wat ze in Maputo doen, het is soms best wel lastig om een restaurantje te openen vanwege bureaucratie en het verkrijgen van de juiste vergunningen. Dus wat ze nu doen, is omdat ze toch wel weten dat mensen eten nodig hebben. Dus dan koken ze gewoon thuis. Dat doen ze dan heel veel in pannen en gewoon warmhouddingen. Gooien ze achterin een wagens en dan gaan ze gewoon rondrijden. En dan stoppen ze gewoon op een kruispunt met 4 auto's. Laden ze 3-4 van die stoeltjes uit, tafeltje eruit en gaan ze gewoon hun eten serveren. En dan zijn ze gewoon een soort mobiel restaurant.
Dit vind ik vet. Dit moeten Nederlanders ook gaan doen.
Ja, echt. Dus echt, ja, maar Nederlanders die kunnen...
Kunnen die koken, nee.
Niet dat nu iedereen beledigt die hier naar luistert, maar ik denk over het algemeen, zeg maar, je gaat niet thuis de hele middag 4 volle pannen maken met je eigen boerenkoolstamppot, die echt fantastisch is, om die vervolgens, weet ik veel, in Utrecht op straat op de neus vanuit achter je auto te gaan serveren.
Nee, ik heb ze wel eens gezien op Jaarbeursplein, gewoon een stamppot. Maar goed, dus nu hebben we wel echt een afslag te pakken, dan moet je niet wezen, denk ik.
Nee, maar het zag in ieder geval wel vet uit. En los van dat het ook gewoon heel lekker is, denk ik, was het ook gewoon heel gezellig. Want er komt ook altijd muziek bij kijken en uiteindelijk werd er ook wel weer gedanst. In ieder geval in de filmpjes die ik zag.
Top, oké. Okay. Nou, dat is perfect, joh. Dan gaan we nog even kijken naar sporten. En het is, je zou denken dat het heel moeilijk is om een beetje bekende sporters te vinden uit Mozambique.
Vast heel veel Portugezen die...
Of je moet Maria de Lourdes Mutola kennen. Die haalde in Sydney op de 800 meter tot op heden het enige Mozambicaanse goud op de Olympische Spelen. Dus dat zal ik jullie geen quizje maken.
Ja.
Maar ik weet zeker dat jullie er 2 wel kennen. De eerste is Abel Xavier.
Ja, zeker. Ja. Alles dan met zijn kapsel.
Precies. Uit PSV'er ook. Altijd legendarische combinatie van donkere huidskleur, extreem geblondeerd haar en baard in allerlei wilde koeps.
Ja.
Hij is inmiddels gebekeerd tot islam. Gaat door het leven als Faisal tegenwoordig.
Oh ja?
En hij is ook een tijdje coach geweest van Mozambicaanse elftal.
Hij is echt een verschijning, hoor. Die vent is echt prachtig. Ja, echt een heerlijk kapsel altijd.
Zeker. Maar gelukkig is er wel iemand die rechtstreeks in het lijstje van Basten, Pele, Zidane en George Best kunt plaatsen.
Oh,
de zwarte parel.
Ja.
Eusebio?
Eusebio. Ja. Uit de tijd dat Benfica nog een wereldclub was, in de jaren 60 en 70. En ja, ik even spoiler alert, ik ga het nu vanaf nu alleen maar over Eusebio hebben, want het is echt een figuur. In de positieve zin van het woord. In 1965 werd hij Europees voetballer van het jaar. En hij werd in 1967-68 de eerste winnaar van de Gouden Schoen. Dus prijs voor de meeste goals.
Oké, dat was toen neergegooid.
Dus hij is een goaltje dief. En misschien hebben ze die ook wel gewoon bedacht, omdat hij zoveel goals maakte. Hij deed ook dus voor Portugal mee aan het WK 1966. En daar gaan we het even wat langer over hebben. Het is een toernooi waar Engeland dus in eigen huis het enige WK won. Dus daar zijn ze trots. Maar met dat WK was wel wat aan de hand. Want vooral de buurland van Mozambique, Zuid-Afrika, Die zaten vol in de apartheid. FIFA twijfelde of zij geschorst moesten worden. En dat gebeurde wel, maar niet vanwege de politieke situatie, maar vooral omdat ze zich niet aan de discriminatieregels van de FIFA hielden. Dat was dan vooral van, ja, ons boeit het niet zo, maar het moet nou eenmaal. Wat zij wilden doen namelijk, ze wilden een team van alleen maar witte spelers naar het toernooi sturen. En dan eventueel 4 jaar later een team van alleen zwarte. Dat beloofden ze dan een soort van.
Ja, ja, ja.
Dat ze natuurlijk gewoon nooit meer doen. En daardoor werden ze dus wel geschorst. Maar de baas van de FIFA, Stanley Rouse, die had in de ogen van al die Afrikaanse landen veel te weinig gedaan tegen Zuid-Afrika. En dus werd het WK 66 het enige WK ooit dat door een volledig continent geboycott werd.
Oké.
Alle Afrikaanse landen deden niet mee. Maar wie speelde wel het hele toernooi aan gehoord en werd topscorer dus met 9 goals?
Eusebio. Dat is de wraak van Afrika.
Ja, en ook gewoon zijn buurland, weet je. Yeah. En vergeet dus ook niet dat hij in Mozambique opgroeide tijdens het brute koloniale bewind.
Ja.
In Portugal speelde tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. En in Portugal speelde tijdens de dictatuur van Salazar.
Wow.
Dus hij verdiende ook veel minder dan gelijkwaardige spelers in andere landen van Europa. En was vaak ook het mikpunt van racisme. En hij was misschien ook wel een van de eerste generatie spelers van een Afrikaanse afkomst in Europa. Maar hij mocht dus niet weg ook uit Benfica, uit Portugal. En het kwam zelfs zover dat hij persoonlijk toestemming heeft gevraagd aan Salazar om naar Inter Milan te mogen. Maar die zei dat hij toebehoorde aan het Portugese volk.
Wow.
Denk je even hoe wrang dat is, ja, als je land meteen een onafhankelijk oorlog aan het voeren is. Maar ja, nu komt hij. Bij Benfica speelde hij 301 wedstrijden in 15 jaar. Hoeveel keer denk je dat hij gescoord heeft?
Ja. 220.
301.
311 goals.
Oh, lekker.
Meer dan 301 één wedstrijden, ja, bizar. Ja. En in totaal heeft hij 430 wedstrijden gespeeld, 428 goals gemaakt. Dit is echt een grootheid.
Ja, ja.
Ik vond een documentaire over hem, Eusebio Story of a Legend, met Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Rui Costa en Bobby Charlton. ik weet alleen niet waar ik hem kan kijken. Dus als er mensen zijn die handiger hierin zijn dan ik, geef dit even door, want ik wil hem gewoon heel graag zien.
Misschien heeft er iemand nog wel ergens een dvd'tje liggen voor je.
Ja, misschien wel.
Hoe nou?
Ja, stuur maar door.
Oké, jongens, deze zin gaat rijmen. Wat maakt Mozambique uniek?
Er zijn me wel een paar dingen opgevallen waarmee ze niet meteen uniek zijn, maar die ik wel tof vind om even uit te lichten. En dat je zei op een gegeven moment van, hey, dit hadden we in Zuid-Amerika ook. Dat de westkust heel droog is, oostkust heel vruchtbaar.
Ja.
In Afrika is het dus ook zo. En in Australië is het dus ook zo.
Ja, ja.
Dus dat is gewoon die stromingen, weet je wel. Dus ja, dat vind ik tof. Er zijn niet zoveel landen die
dus
daar...
Dus precies niet uniek.
Nee, echt, nee, daarom. Dus ik ga nog even door daarin. In Afrikaanse landen heb je ook wel af en toe dat landen toen ze onafhankelijk werden meteen communistisch werden, of socialistisch in ieder geval. En dat de strijdende groepen, dus die werden opgericht om dat te verhelpen, dat waren de kapitalistische rechtse groeperingen. Maar als je ziet in heel Zuid-Amerika bijvoorbeeld, die waren al zo lang onafhankelijk, daar waren al die regeringen, die waren over het algemeen rechts.
Ja.
En de rebellengroepen waren heel erg links.
Guerrillas waren links, ja.
Dus ik vond het hier zo lijp dat die Renamo-groep, die dus rebellen waren, dat juist rebellen waren die gesteund werden door het kapitalistische Westen om de status quo te bevechten die juist links waren.
Ja, dus hier waren de kapitalisten de underdog.
Ja, ja, goeie, precies.
Ja, ja.
Maar goed, dat maakt ze allemaal niet uniek. Dus daar heb jij niet zoveel aan mijn antwoord tot nu toe.
Ja. Ik heb misschien wel wat. Mooi. Ik weet niet of het waar is. Maar is dit misschien het enige land met alle klinkers in de landsnaam? nou, O-A-I-E-U? Ja.
Wauw.
Ik kan even geen ander land bedenken die dat ook heeft. Luisteraar, corrigeer me.
Democratische Republiek Congo zit er ook een hoop in, hoor.
Ja, oké. Okay. Maar er wel dubbele.
In één woord?
Geen U.
In één woord geef ik hem wel.
Oké, okay, nou goed.
Oké, als je langer de tijd hebt om hierover na te denken dan wij op dit moment, verifieer dat eventjes. Dan ga ik in ieder geval iets met wat ze wel gewoon uniek maakt. En dat is gewoon die Kalashnikov op de vlag.
Ja, zo. Inderdaad. Ja.
En wat gaan jullie doen als we hier een dagje vertoeven?
Nou, ik heb geen flauw idee, maar jij zei dat Maputo wel een leuke stad is.
Ja, dat hoorde ik ook, ja.
Ik vond het wel, ja, ik vond het best een oké. Het is niet een stad waar je helemaal voor naar Mozambique vliegt.
Nee.
Snap je? Maar ik vond het best een vriendelijke stad. Het treinstation is heel mooi.
Ja, doe me die maar.
Ja, doe mij die ook maar. Ja.
Dan ga je Koude Oorlog schaakbord. Ga je gewoon al die avenidas aflopen.
Ja.
Nee, daar ben ik wel bij. Ik wil die stad wel proeven.
Ja, en dan trek ik ook nog wel eventjes richting de kust om bij dat Ponto d'Oro even wat walvishaaien of zo te gaan bekijken.
Oh ja, ga je dan slapen in dat hotel van die oude villa van Willem-Alexander?
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Nou ja, ligt die ook aan? Ja, die zal ook wel in dat deel van het land.
Ja, die ligt daar zo.
Ja, ligt ergens, daar.
Ja, precies. Ja. Oké.
Okay. Ik denk dat ik op pad ga met die mensen, met die honingbijen.
Oh ja.
Lijkt me gewoon heel vet om te zien hoe die mensen samenwerken met die dieren.
Niet met die rattenvangers die mijnen ruimen?
Nee.
Okay. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Je hoorde vanuit de huiskamerstudio in Den Dolder Leon Boelens, Mark Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impe, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Je mag ons natuurlijk altijd volgen. Graag zelfs op Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website. Volgende week is het kerstvakantie. Schrik niet, we zenden gewoon uit in de kerstvakantie. Maar we doen wel iets anders dan anders. Want we behandelen weer twee wereldsteden. En volgende week de eerste daarvan. En dat is Cairo. Ciao.